Zo, goedemorgen allemaal. En voordat ik het vergeet, allereerst de groeten van de gemeente uit Roermond aan jullie. Dus bij deze gedaan. Als er aan Jezus gevraagd wordt, wat is het grootste gebod ofwel wat is het belangrijkste in het leven, dan geeft Jezus daar een glashelder antwoord op. Waar het in het leven om gaat. En hij zegt, de welbekende tekst, we hebben net ook al, in allerlei liederen kwam het ook naar voren. En dan zegt Jezus, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is, heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. We zijn geroepen om lief te hebben. Onze belangrijkste opdracht in het leven is niet om hard te werken, of om veel van elkaar te krijgen, of om carrière te maken, of om armoede te bestrijden, voor meer dingen ook maar kan bedenken. Nee, onze belangrijkste opdracht die we gekregen hebben is lief hebben. Onze opdracht is lief hebben. En wat een mooie opdracht is dat. En tegelijkertijd ook wat een goede God om zo'n opdracht aan ons te geven. En het geeft ook aan wat God eigenlijk wil voor ons als mensen op deze aarde. Dat we elkaar lief hebben en bovenal dat we hem lief hebben. Dus als je 's morgens opstaat en je ogen uitwrijft en er is weer een nieuwe dag. En besef dat je deze nieuwe dag gekregen hebt om lief te hebben. Het belangrijkste voor vandaag is lief hebben. Maar dit is niet het enige. Net voordat Jezus gevangen genomen wordt en gekruisigd wordt, is hij bij elkaar met de 12 discipelen en op dat moment geeft hij een nieuw gebod. De volgende. En er staat, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Jezus doet er nog een schepje bovenop. We hadden al die onmogelijke opdracht, dat grote gebod, en nu komt er nog een nieuw gebod bij. Lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad, is dat wel mogelijk? Als we naar onze eigen levens kijken, dan is het vaak al moeilijk om je eigen man of vrouw lief te hebben of je kinderen. Laat staan je buren of je collega's. Nee, lief hebben zoals Jezus betekent ook dat je bereid moet zijn om je leven te geven voor mensen die jou niet mogen. Nee, elkaar lief hebben zoals Jezus, dat is meer een utopie, of niet? Een utopie, dat is een onmogelijke werkelijkheid. Ja, dat nieuwe gebod, dat lijkt erop, vind ik, alsof je een kleuter van 2 opdracht geeft om het gezond te gaan maaien met een zitmaaier. Een onmogelijke opdracht, of niet? Laten we dat betreffende Bijbelgedeelte eens lezen. Waar net ook dat ene vers uitkwam uit Johannes 13. Johannes 13, vanaf vers 21 tot het einde zal ik lezen. En er staat in Johannes 13, vers 21, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering en hij getuigde en hij zei, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag in de schoot van Jezus. En Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en hij zei tegen hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde: deze is het aan wie ik een stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. En Jezus dan zeide tegen hem: wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dit tegen hem zei, want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei: koop wat we nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan een stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. Toen hij naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken, zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En Simon Petrus zei tegen hem: Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. En Petrus zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem: zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Tot zover. Zullen we nog samen bidden als we dit zo overdenken? Heer Jezus, wil u zo bedanken dat u hier bij ons bent. Dat u ons leven leidt. Dat u een God van genade bent. En als we zo ook over deze diepe en moeilijke woorden zo nadenken, dan wil ik u zo bidden of u met uw Heilige Geest zo wilt werken in ons en zo wilt zegenen en spreken en luisteren, Heer. En wil u zo bedanken voor uw liefde, in Jezus' naam. Amen. Als Jezus dit nieuwe gebod waar we net van gelezen hebben geeft, dan is het vrijwel op het einde van zijn wandel hier op aarde. Niet lang daarna wordt hij gevangen genomen en wordt hij gekruisigd. Maar voordat hij weg is, uit het midden, geeft hij deze belangrijke boodschap door. Help elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. En ze kunnen dan terugkijken op een periode van zo'n 3 jaar. Een hele bewogen periode die ze met Jezus hebben opgetrokken. En waarin ze Jezus' liefde gezien en ook ervaren hebben, gevoeld hebben. En net voordat Jezus dat nieuwe gebod geeft, is Judas als verrader ontmaskerd. We hebben net van gelezen. En is ook vertrokken om zijn verraad ook uit te gaan voeren. En al die jaren heeft Jezus ook Judas lief gehad. En heeft zijn verrader ook liefde betoond. En op het moment dat Jezus ook Judas ontmaskert, Dan scheldt hij hem niet uit voor vuile verraaier of iets dergelijks. Of dief, oplichter. Je steelt ook nog uit de gezamenlijke pot. Nee, dat zegt Jezus niet. En je ziet dat Jezus blijft in de liefde en geeft dan ook dit grote gebod door. Als Jezus zo zegt: een nieuw gebod geef ik u, dan kan dat iets, iets nieuws, iets compleet op zichzelf staand, een nieuw gebod zijn. Een nieuw onderwerp. Het kan ook zijn dat het iets vernieuwend is van wat al bestaat. En ik denk ook dat dat het laatste het is. Want we hadden namelijk al dat grote gebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En met dit nieuwe gebod komt het oude niet te vervallen. Maar er wordt iets aan toegevoegd. We hadden onze naaste moeten liefhebben als onszelf. En nu zegt Jezus dat we elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. En dat gaat verder. Jezus' liefde gaat zo ver, zo hoog en zo diep dat Hij voor ons wilde sterven. Op het moment dat wij nog vijanden voor Hem waren. En als je je naaste lief hebt als jezelf, dan zul je er nooit voor sterven. Je kunt namelijk niet voor jezelf sterven. Dat heeft geen zin. Dus je ziet ook dat het nieuwe gebod dat gaat verder, dat gaat hoger, dat gaat dieper. En liefhebben als Jezus, dat is het hoogste wat er is. Grotere liefde bestaat er niet. De volgende sheet graag. Het liefhebben van elkaar, net zoals Jezus ons heeft lief gehad, wil ik samen met jullie bekijken vanuit drie gezichtspunten. We zullen het eerst bekijken vanuit onszelf. En dan wil ik het met jullie bekijken vanuit het doel wat God met ons heeft. En tenslotte bekijken van onze positie in Christus. Laten we het lief hebben van elkaar, net zoals Jezus ons heeft lief gehad, eerst eens bekijken vanuit onszelf. Hè? Dat is ons eerste gezichtspunt. Als we eerlijk zijn, hoe ging het lief hebben van elkaar, net zoals Jezus ons heeft lief gehad vandaag of deze week? Laat het makkelijk houden. We kijken alleen even naar onze eigen gezinnen. Naar degene die ons lief en dierbaar zijn. Hoe ging dat deze week toen je misschien te laat thuis kwam van je werk en te laat was voor het eten? Hoe was de ontvangst? En hoe reageerde je daarop? Hoe ging dat bij het ontbijt? Of hoe ben je misschien vanmorgen hier gekomen? Met stress in de auto? Schoten ze weer niet op? En stond je al lang te wachten? Hoeveel tijd heb je deze week gestoken in taken? En hoeveel tijd in relaties? Toen Jezus deze opdracht gaf aan de discipelen om elkaar lief te hebben, net zoals Jezus en zelf heeft lief gehad, zou ik die gezichten wel eens willen zien bij het ontvangen van deze immense opdracht. Er staat helemaal niets over de reactie van de discipelen op deze opdracht. Alleen Petrus die reageert en die maakt zich druk waar Jezus naartoe gaat. Maar dat was niet de kern van de zaak. En net hiervoor, toen ze op weg waren naar Jeruzalem, dan hebben de discipelen onderling onderweg ruzie zitten maken wie eigenlijk nou de belangrijkste was. Dat kun je lezen in een stukje hiervoor. Nou, dat is niet bepaald echt een daad van opofferende liefde. En dan geeft Jezus dat nieuwe gebod en meteen aansluiten zegt Petrus, waar gaat u naartoe? Want ik wil u volgen waar u heen gaat, ik wil zelfs mijn leven voor u inzetten. Nou, dat klinkt in ieder geval als een daad van opofferende liefde. Maar dan zegt Jezus, voordat de haan zal kraaien, zult je me driemaal verloochenen. Dus toen de discipelen onderweg waren en hun eigen gang gingen, toen ging het om hun eigen ego's, toen ging het om wie het belangrijkste was. En als Petrus weer even terug is bij de les en hij zegt, ik zal mijn leven voor u inzetten, dan zegt Jezus, oh ja? Nog voordat de haan zal kraaien, zul je mij driemaal verloochenen. Dus laten we realistisch zijn. Als ik het vanuit mezelf bekijk, van nature kan ik niet lief hebben zoals Jezus. Ik heb het geprobeerd, maar het gaat niet. En van nature ben ik een liefhebber van mezelf. Ik heb een onmogelijke opdracht gekregen. Het lukt niet en toch heb ik die opdracht. Dat is als ik realistisch ben. En een niet-realistische reactie op het grote gebod is de reactie van Petrus. Net als dat, als Jezus dat nieuwe gebod gegeven heeft, zegt Petrus, ik wil u volgen, overal waar u heen gaat, ik zal mijn leven voor u inzetten. Dat is nou precies waar het om gaat, want Jezus heeft ook in zijn grote liefde ook zijn leven ingezet. En Petrus zegt dat, ik zal mijn leven geven. Het lijkt het perfecte antwoord. En Jezus zegt, oh ja? Dat is niet realistisch, Petrus. Want Petrus, voordat de haan zal kraaien, zul je mij 3 maal verloochenen. Dus concluderend, als we dit nieuwe gebod vanuit onszelf bekijken, dan komen we niet verder. De realisten zien het als een onmogelijke opdracht. En de niet-realisten denken dat ze het kunnen, maar als ze wakker geschud worden, zien ze dat het helemaal niet kunnen. Hoe moet het nu verder? Laten we het eens bekijken vanuit het doel wat God met ons heeft. Dat is het tweede gezichtspunt. En het doel wat God met ons heeft is een heel groot en heel hoog doel. En alles wat er in ons leven ook gebeurt, dat gebruikt God om dat doel te bereiken wat hij heeft met ons leven. En helaas, ik heb het zelf ook ontdekt, helaas is het zo dat God juist problemen gebruikt in ons leven om dat grote doel te bereiken wat opgeschreven staat in Romeinen 8 vers 29. En daar staat, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broederen. Dus God die heeft ons bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, om in alles op hem te lijken. Dus dat nieuwe gebod ook wat we vanmorgen gelezen hebben, heb elkaar lief, net zoals ik jullie heb lief gehad, dat is volledig in overeenstemming met dit hogere doel wat God met ons heeft. Want als je net zo lief hebt als Jezus, dan ga je uiteraard steeds meer op hem lijken. En dat liefhebben van elkaar, dat leer je echt niet als alles koek en ei is. Nee, dat leer je juist als er problemen zijn. Als er irritaties zijn, als het fout loopt. In het vers hieraan voorafgaand van deze tekst kun je ook dat volgende lezen. Dan staat in vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En hier zie je dat God problemen gebruikt. Hij laat ze meewerken ten goede in ons leven. En het helpt ook op een andere manier tegen problemen aan te kijken. Je kunt de problemen zien als een probleem dat zo snel mogelijk uit je leven weg moet. Zo snel mogelijk oplossen. Maar je kunt de problemen ook zien als een mogelijkheid om te groeien naar het doel wat God met ons heeft in ons leven, om op Jezus te lijken. Dan als je op die manier dit kijkt, ook naar moeilijkheden in je leven, dan worden problemen echt heel anders. We hebben bij dat vorige gezichtspunt, dat eerste gezichtspunt, gezien dat in de chaos van het belangrijkste willen zijn en de beste plek in de hemel willen reserveren en ook het even later het verloochenen van Jezus, en die chaos komt Jezus met het nieuwe gebod. Hè? En als je daarover nadenkt, je kunt dat bijna niet geloven. Het lijkt wel alsof Jezus hier parelen voor de zwijnen gooit. Ze zijn bezig om ruzie te maken wie het belangrijkste was, en even later iemand die hem verloochent. En dan komt Jezus met dit nieuwe gebod. Maar toch doet Jezus dat. En Jezus doet dat omdat hij het doet. En hij ziet het vanuit het perspectief wat de Vader met ons heeft. Met dat hoge doel wat we net van gelezen hebben. De Vader wil dat we gelijkvormig worden aan de Zoon. Hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Dus ook dat we elkaar lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Voor Jezus was het geen utopie. En hoe kan dat? Daarvoor moeten we eens dat gaan bekijken vanuit het derde gezichtspunt. even terug. En dat is het bekijken vanuit onze positie in Christus. Het liefhebben van elkaar, net zoals Jezus dat gedaan heeft, dat lijkt een onmogelijke opdracht. Hoe beter je Jezus leert kennen, en ook hoe meer je jezelf leert kennen, hoe onmogelijker die opdracht wordt. Maar toch geeft Jezus dit nieuwe gebod met volle overtuiging en ook zonder enige beperking. Hoe zit dat nu? Jezus die geeft toch geen onmogelijke opdracht, maar zo voelt die opdracht wel aan. Om dit wat uit te leggen wil ik jullie meenemen naar een soortgelijk voorbeeld die je misschien wel vaker gehoord hebt en die het dan ook makkelijker maakt om dit te begrijpen. Laten we eens kijken naar iets soortgelijks. Hè. We zouden nooit uit onszelf naar de hemel kunnen gaan. Hè. We zijn zondig en God is heilig en absoluut zijn we niet in staat om naar de hemel te gaan. En toch kan het. Hoe dan? Nou, dat gaat op basis van ons geloof. En vervolgens ook handelen vanuit dat geloof. En ten derde ook een God die dat mogelijk maakt. Hè? Die het bewerkt in ons leven door de Heilige Geest. De welbekende tekst uit Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. En hier zie je dus dat er geloof nodig is om eeuwig leven te ontvangen. En vervolgens moet je ook handelen vanuit dat geloof. En dat betekent dat je je bekeert. Ja, je doet niet meer wat jij wil, maar je gaat doen wat God wil. En God is het die het allemaal mogelijk maakt door jou opnieuw geboren te laten worden. Wij bekeren ons, maar God bewerkt de wedergeboorte. Door hem worden wij een nieuwe schepping en krijgen we eeuwig leven. En God bewerkt dat door de kracht van de Heilige Geest in ons. En deze twee zaken, bekering en wedergeboorte, die kun je niet los van elkaar zien. Die gaan samen. Bekering is wat wij doen en wedergeboorte is wat God doet. Dus het komt erop neer op dat God het allemaal doet en mogelijk maakt. Maar van ons wordt gevraagd om te geloven en vanuit dat geloof ook te handelen in de kracht van de Heilige Geest. Dus de essentie is hè, dat we geloven wat God zegt en vanuit dat geloof handelen in de kracht van de Heilige Geest die de bron is en ons leven woont. En ik heb even dit voorbeeld van bekering en wedergeboorte gebruikt omdat we dat beter kennen. Nu even terug naar ons thema en dan komen we bij de kernvraag. Geloof je dat je net zo kunt liefhebben zoals Jezus gedaan heeft? Laat deze vraag eens tot je doordringen. Geloof je dat jij net zo kunt liefhebben als Jezus? Geloven is het niet zien, maar toch voor waar aannemen, omdat God het zegt. En geloof je dat echt? Geloof je dat je net zo sterk en net zo diep kunt liefhebben als Jezus? Ja, dat geloof ik. En niet omdat ik het zelf kan, maar omdat die bron van liefde in mij woont. Het is Jezus zelf die in mij woont door de Heilige Geest. En omdat Jezus in mij woont, kan ik net zo lief hebben als Hij. Dus het komt erop aan dat we geloven wat Hij zegt in het nieuwe gebod. En dat we vervolgens handelen vanuit dat geloof in de kracht van de Heilige Geest. Dus als we in een situatie zitten van problemen en conflicten, dan gaat het erom dat ik geloof dat ik in die situatie kan liefhebben net zoals Jezus. En dat ik God vraag om in de kracht van de Heilige Geest om dat te kunnen. En als dat meer en meer gaat gebeuren, dan gaan we echt veranderen en worden we meer gelijkvormig naar het beeld van zijn Zoon. Er is ook zo'n lied, misschien ken je het wel, dat zegt: want als Jezus in mij woont en in mij zijn kracht betoont, dan weet ik ook dat hij mij helpen zal. Volgende. Om nog eens bij dat beeld terug te komen, die opdracht om lief te hebben, net zoals Jezus, dat lijkt op een kleuter de opdracht geven om met een zitmaaier dat gezond te gaan maaien. Nou, als die kleuter dat zelf moet doen, dan wordt het helemaal niks. Het is zelfs gevaarlijk. Maar als die kleuter bij papa op schoot zit, of in dit geval bij opa, en die houdt het stuur vast, en opa is degene die stuurt en ook de pedalen bedient en oplet en de weg weet, ja, dan mag die kleuter dat stuur vasthouden. En hij denkt ook dat hij rijdt. Is daarna mijn kleinzoon, hij denkt dat hij rijdt. Maar is dat ook zo niet als het gaat om liefhebben net als Jezus? Dat hij het is die ons leven leidt en dat hij het is die ons leven stuurt. En dat we dat mogen doen in de kracht van de Heilige Geest. We kunnen lief hebben zoals Jezus, niet omdat we het zelf kunnen, maar omdat die bron die in ons woont, omdat Jezus in ons woont. Corrie ten Boom, bij de ouderen denk ik wel bekend, die heeft in de oorlog in het concentratiekamp gezeten en haar vader en haar zus heeft ze daar verloren in dat kamp. Zijn door honger, dood en zwakheid zijn ze daar gestorven. En heeft ze dat concentratiekamp overleefd. En ze heeft er ook verschrikkelijke dingen meegemaakt in dat kamp met haar beulen. En na de oorlog is ze rondreizend evangeliste geworden. En ze was ook een keer in Duitsland. En na een toespraak stapte er een man op haar af. En niets vermoedend gaat Corrie dat gesprek met haar aan. En ik zal het even voorlezen. De man sprak Corrie aan. Een mooie boodschap, vrouwlijn. Het is goed te weten dat, zoals u zegt, al onze zonden op de bodem van de zee liggen. U noemde Ravensbrück in uw toespraak. Wel, ik was een bewaker daar. Het was Corrie duidelijk dat hij haar niet herkende, maar zij had zijn gezicht nooit vergeten. En die man ging verder. Weet u, sinds de tijd heb ik Christus gevonden als mijn redder. En ik weet dat hij mij vergeven heeft voor alle vreselijke dingen die ik gedaan heb. Maar ik zou u ook graag horen zeggen, vrouwlijn. En opnieuw stak hij zijn hand uit. Wilt u me ook vergeven? En Corrie stond daar, kijkend in het gezicht van haar voormalige beul. Een man verantwoordelijk voor de dood van haar zus. Vol woede en minachting deinsde ze terug, terwijl de vreselijke herinneringen haar overspoelen. Haat welde in haar op. Hoe kon ze deze man vergeven? Ze hield haar eigen hand achter haar rug, terwijl ze worstelde met de vreselijke tegenstrijdigheden die binnenin haar woedden. Ze had anderen een boodschap van liefde en vergeving gepredikt. Maar nu scheen het onmogelijk het zelf in de praktijk te brengen. En een van haar favoriete uitspraken was: vergeving is geen emotie, het is een handeling van de wil. Arme Corrie, haar emoties hadden haar in de steek gelaten. Alles wat nu overbleef was haar wil. In stilte richtte ze een gebed tot de hemel. Jezus, help me alstublieft. Ik kan zoveel doen als mijn hand uitsteken. Geeft u het gevoel. En onhandig, vol aarzeling, stak ze haar hand uit. En plotseling was haar gebed verhoord, want onmiddellijk werd haar hart vervuld met Gods liefde voor deze man. Ik vergeef u, mijn broeder, riep ze uit. Met mijn hele hart vergeef ik ook u. Is het zo ook niet bij ons? We kunnen lief hebben zoals Jezus. En niet omdat we dat zelf kunnen, maar omdat die bron in ons woont. Omdat Jezus zelf in ons woont. En het komt erop aan of wij dat geloven in dit grote gebod. En willen handelen vanuit dat geloof in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn en God zoeken? Heer Jezus, ik bewonder uw genade zo en uw goedheid. Als u daar zo in die chaos zit met uw discipelen, waar ze strijden om wie de belangrijkste is en de ander u verloochent, dat u dan komt toch met dit grote gebod en dat zo neerlegt. En dat u niet moedeloos werd of wanhopig werd en iets had van dat heeft hier toch geen zin. Maar u geeft dat grote gebod, u hebt er vertrouwen in. En daar dank u voor. En we weten ook dat u geen vertrouwen hebt in wat wij zelf kunnen. Maar dat u de vertrouwen in hebt wat u in ons kan doen. O Heer, ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om dit grote gebod, om dat te geloven met heel ons hart. En ook te handelen vanuit dat geloof door de kracht van de Heilige Geest. Heer, we beseffen dat we dit niet zelf kunnen. Maar we bidden zo als wij zelf in moeilijkheden zitten of in conflicten zitten, of we dit woord zo mogen herinneren. En ons toevlucht zo nemen bij u. U die in staat bent om ons hart te vervullen met uw liefde. In Jezus' naam vraag ik u dat. Amen.